De Bijbel ligt vanochtend open bij Matteüs 2. Ik lees u voor wat daar geschreven staat. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hen opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij bleef stilstaan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei: sta op. Ga met het kind en zijn moeder naar Israël, want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: hij zal Nazoreër genoemd worden. Tot zover de lezing. We zingen nu uit Gezang 154, vers 1, 2 en 5.
Ken uw klassieken, zou je dan bijna zeggen. Als ik alle couplet had opgegeven, hadden we aan het eind gekend volgens mij. Ja. Is zo'n schitterend lied, jongens, kom op. Oké, maar het geeft wel de inhoud weer, want ja, ik ben een tekstkiezer en geen melodiekiezer, dat weten jullie van me. Het geeft wel precies de tekst, althans de inhoud weer van Matteüs 2. Daar gaan we samen over nadenken, Matthäus 2. En na de preek luisteren we naar meditatieve muziek en we zingen dan gezang 332. Dus na de preek meditatieve muziek en dan gezang 332. Het kost, en dat is misschien wat raar om zo een preek te beginnen, het kost de Heere God nogal moeite om ons leven binnen te komen. Probeer dat even eigen te maken. De grote God, groot in macht, groot in tijd, groot in wijsheid en liefde, in kennis, groot alom, alom groot, groter dan het heelal, groter, nou enzovoort, groot, groter, grootst, die God. Als je vanuit, dat kunnen we niet, maar ik roep toch even het beeld op, zodat we het vanuit onszelf kunnen gaan bekijken. Als je vanuit de grote God kijkt naar het kleine planeetje aarde, en dan nog inzoomt op West-Azië, en dan nog inzoomt op Jeruzalem of Israël, en dan nog inzoomt op Bethlehem, en dan nog inzoomt op enzovoort, enzovoort, dan is het een enorm verschil. Maar van God uit gezien is het enorm moeilijk om onze wereld binnen te komen. En dan maken we even onze wereld van. Die trek ik even gelijk. De wereld van Herodes en Archelaus en Jezus en de engelen en die wereld is onze wereld. Uw en mijn wereld. De vraag is, zetten wij die wereld open? Kunnen wij die wereld openzetten? Is het überhaupt mogelijk om bij ons binnen te komen? Kan dat eigenlijk wel? Uit Matthäus 2 blijkt dat dat verschrikkelijk moeilijk is. Dat het heel erg taai is om in ons denken, in ons geloven, als mensen. Ik zeg dus niet individueel, ieder want sommigen van jullie zullen zeggen, oh nee, het is heel makkelijk, kom maar binnen hier Jezus en zo. Nee, maar vanuit ons menselijk denken is het vreselijk moeilijk om binnen te komen. Om die wereld binnen te gaan en daar ook werkelijk te zijn en te leven. De vraag is natuurlijk, en daar kom ik zo meteen op het eind weer op terug, van ja, en als we dat dan weten, hoe reageren we daar dan op? Wat gaan we daarmee doen met die wetenschap dat onze wereld zo taai is? In ieder geval is de Heere God er al heel lang mee bezig om stapje voor stapje die enorme schil die ons omhult los te peuteren. Vandaar dat in Matthäus 2 continu wordt gerefereerd aan wat God al lang had gezegd. Een stem is in Rama gehoord, uit Egypte zal ik mijn zoon roepen, en engelen stuurt hij erop uit, en hij doet van alles, maar dat zijn allemaal kleine, als je in de tijd bekijkt, kleine speldenprikjes, op een heel klein gebiedje van een hele kleine aarde in een immens groot heelal. Want wat is het woord van de profeet? Hoor, een stem is in Rama gehoord. Wij denken dan als christelijke kerk aan iets heel groots. Maar breng het even terug naar zijn proporties vanuit de grote God gezien. Is het maar één profeetje, ergens in een verloren tijd, van een verloren volk in de tijd, dat hij sprak, hoor, er wordt een stem in Rama gehoord. Wat is dat nou toch op de wereldgeschiedenis? Jongens, pak internet en je krijgt miljarden woorden eroverheen. Waar valt dat nog op? Dus met andere woorden, Matthäus 2 maakt ons in zijn opbouw duidelijk dat, ja, mag ik het nou zo zeggen, dat God al eeuwen aan het peuteren is. Aan het peuteren. En daar doet hij dan ook nog eens een keer voor ons besef heel erg lang over. Want wat is één woord op 2000 jaar geschiedenis van Israël? Hè? Tussen Abraham en Jezus ongeveer. Eén woord van een profeet. Hoor, een stem is in Rama gehoord. Dus dat zijn ook maar speldenprikjes in 2000 jaar geweest. 2000 jaar. Af en toe een profeet die wat zei. Af en toe een koning die iets riep. Af en toe. Denk niet groots. Wat wij in de Bijbel hebben aan Oude Testament omspant een tijd van duizenden jaren. En het laat alleen maar zien waar God af en toe peutert in de tijd om binnen te kunnen komen. Heel raar. De grote God heeft moeite om binnen te komen. Zouden wij van ons zeggen, van, oh, maar wacht even,
Als God met toeters en bellen, met herauten en trompetten en met hele legers langs de hemel van Almere zou, dan zouden wij met z'n allen wel geloven. God kan het groots, majestueus aanpakken. Ja, dan was het Almere voor de Heer en al de... Ja. Maar, zeg ik, omdat God het zo niet doet, is er iets mis met ons grootheidsdenken. De Heere God beschrijft niet wat wij snappen. Wij dienen te snappen wat de Heere God beschrijft. En dat zie je in Matteüs 2. Laten we eerst eens kijken wat gebeurt er nou eigenlijk. Een ster. Nou goed, mag je zoeken, helemaal geen probleem. Zoek allerlei constellaties bij elkaar die jou de ster verklaren. Dat boeit me even niet. Een ster, mensen in het oosten zien die ster, die gaan op pad. Want de ster is nou eenmaal teken van de koning. En ze hebben gezien, koning van de Joden. Waar ga je naartoe? Naar de hoofdstad van de Joden. Kom je bij Herodes terecht. Zo simpel is het. Meer wil ik er ook niet achter zoeken. Ja, het is een hele bijzondere ster. Want vanuit het oosten gezien staat hij in het westen. Vanuit het noorden gezien staat hij in het zuiden. Dus dat is een hele aparte, ster. Maar die magiërs die komen daar. En dan staat er, ik sla heel veel stukken over hoor. Dan staat er dat heel Jeruzalem met Herodes ontzet was. Even een dwarsverbinding maken. Dus met andere woorden, Jeruzalem zit met die vraag van waar is de koning van de Joden. Die zijn helemaal flabbergasted. Een paar duizend man. Zomaar even van hun stuk. Gevolg daarvan dat niet al te veel later, op nou zeg maar 20, 30 kilometer afstand, alle kinderen tot 2 jaar, de jongetjes, dan ben je nog eens een keer blij dat je meisje bent in die tijd, maar alle jongetjes tot 2 jaar worden gedood. Wat is dat voor een rare combinatie? Heere God, waarom doet u dat nou? Waarom zet u die ster niet meteen boven Bethlehem? Dat is toch een stuk makkelijker. Dan heb je ook dat gedoe met die Herodes niet. Dan heb je ook dat ontzetten van Jeruzalem niet. En heb je ook de dood van de kinderen niet. Van die onnozele kinderen die er niets aan kunnen doen. Wat is daar nou weer de lol van? Maar goed. Die magiërs die ruien de boel op. En dan is al het eerste punt wat ons moet opvallen. Dat opruien brengt Jeruzalem bij het woord van God. Vat je hem? Hij haalt de schriftgeleerden erbij, Herodes. En dat wil dus zeggen dat wat er ook aan majestueuze dingen aan de hemel gebeuren, dat hij teruggaat naar de schriften. Dat hij dus een opening heeft, gewoon in die Bijbel die wij ook hebben. Dus met andere woorden, wat ook verder, ik kan niet in Gods plan kijken, dat weet ik allemaal niet. Maar wat ook het effect is, één effect is er wel. Dat Herodes, zeg ik zo wat meer over Herodes, Herodes de Bijbel gaat lezen. Ja, en? Nou ja, hij trekt de conclusie dat hij maar misschien tientallen, honderden kinderen moet doden. Dat is zijn conclusie uit het Bijbellezen. Moet je God daarvoor bedanken? Had God dan beter zijn wijzen richting Bethlehem kunnen sturen? Weet ik niet. Komen we zo op terug. Maar dan gaan dus die wijzen, die gaan naar Bethlehem. En dan in dat hele kleine pieterpeuterige, zeg maar, gepeuter van de machtige God, is er een droom nodig. Kun je nog heel veel over zeggen, doe ik allemaal niet, gaat veel te lang duren. Is er een droom nodig om die wijzen niet naar Jeruzalem te laten gaan? Er moet dus tijd gerekt worden. Op het voetbalveld mag het niet, in de geschiedenis van het heil wel. Er moet tijd gerekt worden, zodat Herodes er niet meteen achteraan dendert. Hij moet eerst nog even een soort vertragingseffect inbouwen. Dat doet hij door een droom. Dus die wijzen of die magiërs die verdwijnen. En door een droom verdwijnt Jozef naar Egypte. Met andere woorden, komt het koninkrijk van God? Wordt de heiland geboren? Is de koning van de wereld in ons midden? Wat doet God? Hij laat hem onderduiken. Hij gaat als een mol onder de grond. Het hele koninkrijk verdwijnt als het ware in de onzichtbaarheid. Helemaal weg. En dat blijft nog even zo ook. Want op het moment dat Herodes al overleden is, dan gaat Jezus, Jozef en Maria weer een droom nodig. Weer dat gepeuter ergens in Egypte, in een huisje, in een droompje enzovoort. Daar zit de machtige God te peuteren. En dan, gaat Jozef met Maria en Jezus, de heiland der wereld, ondergronds naar Nazareth. Ook weer zoals de profeten hadden gezegd. Maar denk er niet te groots over, want ook dat was weer één woordje. Hè, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, vind je bij de profeten. Het is één zinnetje uit een heel boek, uit eeuwen geschiedenis. Dus het is allemaal zo ondergronds en pieterpeuterig. Waarom? Nee, kom eens op terug. Herodes. Herodes, dat is de andere kant. Dat is de anti-messias. Herodes, ik moet je even iets over hem vertellen. Herodes die was door de macht van Rome, door de keizer van Rome aangesteld tot vorst over Israël. Herodes was een Edomiet, een Idumeer, een Edomiet. We hebben het over Herodes de Grote, 4 voor Christus werd hij koning in Jeruzalem. Maar een Edomiet, en dat is heel apart, een Edomiet stamt af van Esau. Daar hebben we de laatste tijd wat veel over gehad, vanmiddag nog één keer. Stamt af van Esau, terwijl Jezus afstamt van Juda, hè, dus de Joden, hè, Jacob, Israël enzovoort. Dus daar zit een spanning in. En er was iets bijzonders met het koningschap van Herodes. Dus Edom was koning over Israël. Dat was een hele aparte situatie. Maar wat gebeurde er nou? Voor Herodes waren de Hasmoneeën koning in Jeruzalem. Zegt jullie misschien iets, mag je ook wel weer vergeten, op één ding na. De Hasmoneeën, die hadden één heel bijzondere eigenschap. Die waren niet alleen maar koning in Jeruzalem, maar ook priester. Net als ooit, de dingen, zo heet ik weer, best een naam kwijt, doet er niet toe. Sorry? Nee, doet er niet toe. Maar hij was dus koning en priester. Naar de ordening van Melchizedek, dat was hem. Ja. Oh, zei je dat al? Oh, nou, zeg het dan wat harder, meid, kom op. Af en toe raak ik dat gewoon kwijt. Melchizedek, die was ook koning en priester in Jeruzalem. Ja? Dat waren de Hasmoneeën ook. Maar toen Herodes, doet er even niet toe hoe hij dat gedaan heeft. Het is niet zo'n fraai kereltje, die Herodes. Die had de Hasmoneeën uit de weg geruimd. Hij was zelf koning geworden als Edomiet in Israël. Maar die mocht geen priester zijn. Wat zegt dat? Dat de Heere God een moment heeft afgewacht dat je weliswaar koning in Jeruzalem kon zijn, maar niet kon beschikken over de harten van de gelovigen. Voel je hem? De dienst van verzoening tussen God en jou, tussen de Israëliet en de Heere God. De dienst van het offer, de dienst van de geloofsgemeenschap, de dienst van, nou ja, alles wat ons ook maar drijft als Jood, als christen in deze wereld. Alles wat ons doordringt tot in het diep. Daar heb je als koning dan geen zeggenschap over. De Hasmoneeën wel. De Hasmoneeën die gingen voor in de verzoeningsdienst. Met het offer op het tempelplein enzovoort. De Hasmoneeën wel, die waren toen koning. Maar Herodes kwam en hij stond met lege handen. Hij had de macht van Rome achter zich. Maar door de mazen van het net van Rome prikte God even in Bethlehem en zette zijn Messias voet aan grond in Israël. Op het moment dat de mensen die Jezus omringden niet afhankelijk waren van de grote machten om hen heen. En dat is een heel bijzonder ding. Want als je nou gaat vragen, waarom doet God dat nou zo vreselijk in het klein? Ja, dat kunnen we ons nu een beetje gaan voorstellen. Want als ik het zo vertel, een droompje in een nacht, een engel, ergens in Egypte, een speldenprik in een geschiedenis van 1000 jaar, dan begin je langzamerhand jezelf te lezen. Misschien zijn deze woorden wel de speldenprik van God in jouw hart. Hebben wij de neiging als wij mensen, hè, dan maken we het even heel groot. Wij mensen hebben de neiging om te denken, de kerken lopen leeg en het geloof gaat achteruit en de economie gaat naar de knoppen en al die grote dingen en wereldwijd en internet. Oh, terwijl door één woordje in één preekje van een domineetje uit, hè, wat is Almere op de wereldkaart? Niente, nada. Wat zijn wij op de wereldkaart? Ja, ook niks. Behalve dat de eeuwige God, groot in macht, al duizenden jaren geleden begonnen is met het moment voor te bereiden dat hij een speldeprik kon geven in jouw leven. Ik bedoel jou. En plant hij de heiland in jouw leven op deze dag. Ja, en dan? Nou, dat de Heere God, en ga dan maar de Bijbel lezen, dat de Heere God tegen jou gaat zeggen, weet je, alles wat ik tot op de dag van vandaag gedaan heb, dat is om jou. Alles wat ik heb gegeven, al die profeten, al die, ook die kinderen in Rama, is het meest kritische punt van de preek. We mogen gerust tegen God zeggen, Heere God, we snappen hem niet. En de Heere God laat ons als antwoord brengen, die kinderen in Rama, nou zeg ik het even heel scherp hoor, die kinderen in Rama hebben hun leven geofferd, zodat jij zou weten dat mijn woord waar is. Volg je? Ooit had God gezegd, er is een stem in Rama gehoord, één profeetje ergens in de tijd verloren. De kinderen van Rama worden geofferd op het altaar van de Messias, om het zomaar eens te zeggen. Waarom? Zodat wij zouden weten, onze God peutert jouw leven binnen. Zodat je dat zou weten. Komen we aan het eind, dan vraag je af, en wat moeten we dan? Nou, de vraag is, heeft de Heere God voldoende gepeuterd om vandaag in jouw leven binnen te kunnen komen? Of verwacht je nog steeds legermachten en engelen en... Nou, het feit dat God dat niet doet, betekent dat hij dat niet wijs vindt. Laten we dat even voorop stellen. Maar het is ook niet zo belangrijk voor jou als je antwoord gaat geven op de vraag, kan de Messias jouw leven binnenkomen? Sta jij toe dat de machtige God zijn liefde en genade, en dan ga ik het weer helemaal uitbreiden, dat hij in liefde jouw aandacht vraagt, jou omringt zoals een vader zijn armen slaat om zijn kind, dat hij je zonde vergeeft, dat hij jou vult met zijn liefde, zodat je, en wie ben jij nou helemaal op deze wereld, zodat jij samen met ons de liefde van Jezus Christus gaat vormgeven in deze tijd. Ieder die deze weg kent, die gaat nu niet zeggen, ja, maar wat zijn wij nou op deze hele wereld? Nee, wij zijn zo belangrijk dat de eeuwige God al eeuwen peutert om bij ons binnen te komen. Weet ik waarom? Nee. Het enige wat ik weet is dat je nu mag zeggen, kom in mijn leven. Doorstroom en beziel mij. Zodat ik alleen al door een handdruk zometeen onder de koffie, hé, wat leuk dat je hier bent. De liefde van Christus mag doorgeven. Dat is het. En als je dat doet, als je zo je leven geeft aan die machtige God. Ja, ik weet niet of je dan grootse dingen moet verwachten of zo. Dat weet ik allemaal niet. Want zijn koninkrijk komt en de Heer Jezus komt terug. En dan zal er vrede zijn en allemaal waar. Eén ding weet ik wel. Dat als jij zo je leven geeft. In de liefde en uit liefde voor God. Dat de kinderen van Rama je dankbaar zijn. Want je hebt het begrepen. Dat jouw leven, verder gekomen dan 2 jaar aardse tijd, dat jouw leven ook gevraagd wordt om de gang van de liefde van God naar je buurman en naar je kind en naar je vader en moeder en naar je stad Almere, om die mogelijk te maken. Daarom zijn de kinderen van Rama gestorven. Daarom wordt ons leven gevraagd. Terug naar het begin. Het kost de Heere God ongelooflijk veel moeite om ons leven binnen te komen. Ook mijn hart. We gaan er vanmiddag over nadenken als Jacob vecht met God. Het kost God ongelooflijk veel moeite om mijn hart binnen te komen. En de enige manier waarop we zijn liefde kunnen binnenlaten, dat is door samen te bidden, samen Bijbel te lezen en stapje voor stapje ons plaatsje in te nemen, zodat de wereld uiteindelijk zal weten: Hij is God en niemand anders. Amen.